Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 48, de versen 1 en 4. De Heere is groot, elk zing zijn lof in Salem, stad en tempelhof. En het vierde vers, wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid. 48, 1 en 4. willen wij ons nu eerst stellen onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij in aansluiting daarop Psalm 47, het vierde vers. Zing des hoogsten eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. 47 vers 4, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.
Thank you.
De schriftlezing van morgen vindt u in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13. Wij lezen de versen 24 tot en met 30. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Matteüs 13, de versen 24 tot en met 30. En daar lezen wij Gods woord en onze tekst. Een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide onkruid midden in de tarwe en ging weg. En toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid. En de dienstknechten van de Heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Van waar heeft hij dan dit onkruid? En hij zeide tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: wilt gij dan dat wij heen gaan en datzelfde vergaderen? Maar hij zeide: nee, opdat gij het onkruid vergaderende ook mogelijk met hetzelfde de tarwe niet uittrekt. Laat ze beide tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd van de oogst zal ik tot de maaiers zeggen: vergadert eerst het onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe tezamen in mijn schuur. Tot zover de lezing van Gods heilig woord en ook de tekst voor de prediking. Zullen wij nu het aangezicht van de Heere zoeken? Ge zijt zeer te prijzen, zeer te loven, o Allerhoogste Majesteit. En daarom mogen de engelen u voortdurende lof toebrengen en mogen zij u toezingen en u aanbidden. En dat zonder zonde, in volmaaktheid. Maar nu wij hier op aarde, nadat u ons zoveel zegeningen en weldaden schenkt, nu moeten wij ook uw naam loven en prijzen. Want daartoe zijn we toch geschapen, om u de lof te brengen, om u te aanbidden in geest en in waarheid. Maar nu is dat juist hetgene waarin wij tekort komen. Heere, u ziet ons, wie wij zijn, wat we gedaan hebben in de afgelopen week, hoe onze gedachten geweest zijn, de gedachten die wij niet eens kunnen beheersen. En dan is het niet alleen de zaken die wij misdaan hebben, maar nog veel meer de zaken die wij ongedaan hebben gelaten. De zaken die we hadden moeten doen, die we schuldig waren en die we niet gedaan hebben. En dan denken we vooral aan het u de lof toebrengen, u de eer, de prijs en de aanbidding brengen. Heere, wij schieten allemaal schromelijk tekort. En daarom, Heere, willen wij ook belijdenis doen van al deze tekorten. Is dat niet terecht? Is dat niet behoorlijk? En leert u ons dat niet in uw woord? Om elke dag ook te vragen: vergeef ons onze overtredingen. En zo, Heere, buigen wij voor u het hoofd en belijden wij u al ons tekort en al onze ongerechtigheden, ook het tekort in het u de lof en de aanbidding toe te brengen. En wij bidden u of u ons dan wilt aanzien in dat bloed van de Heere Jezus Christus. Wat een heerlijke troost is het, wanneer de ogen gericht mogen zijn op het volkomen werk van Christus, dat u voor al de zonde betaald hebt van uw volk en kinderen, maar ook dat uw volk en kinderen toegerekend worden, al uw gerechtigheden, dat u wel God volkomen geprezen hebt, dat u wel volkomen uw Vader aanbeden hebt, en dat u daarin volmaakt de wet Gods en al de geboden gehouden hebt. En wat een troost om te zien dat al die gerechtigheid wordt een kind des Heren toegerekend, om niet door het geloof alleen. Heren, wij bidden u, schenk ons zicht op deze werkelijkheid. En wil daartoe ons verstand verlichten en onze harten openen. Heren, wij bidden u dan om dat wonder van de wedergeboorte. Want uw woord houdt het ons voor, tenzij gij lieden wederom geboren wordt. Gij kunt het koninkrijk Gods niet binnengaan. En daarom bidden wij u nu of u dat krachtige werk van uw Heilige Geest in ons midden wilt verrichten. Of u dat wonder van de wedergeboorte wilt schenken. Want zo zal geloof geschonken worden. Zo wordt er begrip ontvangen van u, van uw woord en van uw werk. En zo zal een mensenkind zichzelf leren verloochenen en in een nieuw leven met u wandelen. Heren, wij bidden u dan om de majesteitelijke werk van uw geest. We bidden u om weerstanden tegen u te verbreken. En we bidden u of u hen die onwillig zijn, zeer gewillig wilt maken. Of u nog wonderen wilt doen van bekering en van het schenken van geestelijk leven, ook in ons midden. Zie ons zo aan in genade. Maar dan, Heren, zijn er ook zoveel zaken van het dagelijkse leven die ons zo kunnen bezighouden en kunnen zorgen zijn op het werk. Wanneer zaken niet gaan zoals we het zouden willen, wanneer er nood is en zorgen, we bidden u of u daarin wilt voorzien, of u ons genade wil geven, dat wij alles aan u kwijt mogen raken en dat we in overgave tot u mogen leven. En wilt u dan voor ons zorgen, voor ons werk, voor ons bedrijf, ook voor alles wat ons bezig kan houden, er kunnen ziekten zijn, eenzaamheid, verdriet en zorgen. Er zijn weduwen in ons midden, u kent hun smarten en ook weduwnaren. Ontferm u, Heren, over hen, o gedenk de gemeente. Maar wij bidden u dan ook voor de zieken, voor hen die het moeilijk hebben, ontferm u over hen. Wij brengen u dank dat zuster Betje Nelis weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat ze thuis verder aan mag sterken. Heren, u zij daarvoor de dank en de aanbidding. Wilt u met uw genade haar verblijden door uw daden? Wil haar vrede geven met u en wilt u ook verder voor het lichamelijke uw zorg en genade schenken. We zeggen u dank ook dat het steeds beter mag gaan met zuster Kater. Heer, heb dank voor al uw ontfermingen. Wees haar ook verder nabij, dat zij mag aansterken na haar herseninfarct. U hebt toch alles boven bidden, zo nog zo wel willen maken. Maar wat zijn wij allen toch elke dag van u afhankelijk. En wij kunnen niet zonder u. En daarom, Heren, geef dat wij in afhankelijkheid zullen leven. En dat uw woord ons leidt, ons mag leiden op uw wegen. En wil in gunst en genade op ons neerzien. Gedenk de kinderen in de oppas en zegen hen die over hen mogen zorg dragen. Wees ook bij hen in de gemeente die een baby verwachten. Wil ook ons daar verder verblijden en alles welmaken. Zegen zo de gemeente. Er zijn er velen die op vakantie zijn. Wilt u hen bewaren, beschermen en veilig weer terugbrengen. We danken u ook voor hen die weg zijn geweest, dat ze weer veilig terug konden komen. Gedenk hen allen in uw genade. Heere, geef kracht aan uw dienaar te spreken zoals hij geroepen is dat te doen. En geleid ons in het luisteren, ook thuis als we meeluisteren. Zegen ons zo in genade om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 2 collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor de diaconie. Zingen wij een aansluiting daarop uit Psalm 7, de versen 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, in Matteüs 13 beschrijft de Heere Jezus het Koninkrijk der Hemelen. En jongens en meisjes, dat Koninkrijk der Hemelen, dat zouden we kunnen zeggen, dat is de kerk hier op aarde. De Heere heeft een Koninkrijk die zich uitstrekt van de hemel tot op de aarde. En daartoe behoren allen die de Heere liefhebben, die in zijn wegen wandelen. Wel nu legt de Heere Jezus ons uit hoe de kerk hier op aarde zich vertoont. En dat doet de Heere Jezus op verschillende wijzen hier in Matteüs 13. En wij willen vanmorgen dan bezien die welbekende gelijkenis van de tarwe en het onkruid. De Heere Jezus beschrijft hier hoe de kerk op aarde zich openbaart, maar ook hoe de kerk straks in de hemel zal zijn. Nou, de Heere Jezus noemt hier de ware gelovigen tarwe. En hij noemt de onbekeerden, die nog voor zichzelf leven, ook al horen ze nog wel uiterlijk bij de kerk, maar hij noemt hen onkruid. En in de kerk groeien ze tezamen op. In de kerk is zowel tarwe als onkruid. Er zijn godvrezende mensen in de kerk, maar er zijn ook hen die voor de schijn meelopen, meegaan. Dat zijn de schijnheiligen. Daar had de Heere Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde nog wel het meeste last van de schijnheiligheid in de toenmalige kerk onder het Jodendom. Tarwe en onkruid zijn aanwezig en ze groeien ook tezamen op. En soms kan het onkruid de tarwe aanvallen. En soms kan dat onkruid zich verzetten tegen wat de tarwe wil. Ongeestelijke mensen kunnen Gods kinderen ook pijn doen en ook kunnen aanstoot voor hen zijn. En misschien hebt u ook wel dat u dat meemaakt in uw persoonlijk leven. Misschien uit de kring van vorige vrienden, dat zij niet kunnen begrijpen waarom u nu trouw de Heere wilt dienen, of mensen op het werk, collega's, die het niet kunnen begrijpen dat u met de Heere wilt wandelen. En dan kan dat onkruid, dat hen die vijand zijn van de Heere, kunnen u dan pijn doen, kunnen u zeer doen. En hun levensstijl ook van goddeloze mensen, dat kan ook aanstoot geven en verdriet geven. En herhaaldelijk is ook in de geschiedenis van de kerk gebeurd dat mensen wilden op zichzelf wonen. Weg bij al dat onkruid vandaan. Er is ook een streven geweest tot een heilige kerk. Een kerk waarbij we alleen maar godvrezende mensen hebben. En er zijn mensen geweest die hebben dat onkruid nu al uit de kerk willen verwijderen. Maar de Heer Jezus toont hieraan dat dat helemaal niet kan. Omdat wij dat onderscheid niet kunnen maken. Zo is het ook in de geschiedenis van de kerk gebeurd dat de Puritijnen, die hebben in het begin van de 17e eeuw, in 1620, zijn zij naar Amerika getrokken omdat ze daar, zoals ze zeiden, het nieuwe Jeruzalem wilden oprichten. En ze wilden daar een volmaakte, christelijke, een gereformeerde maatschappij vestigen. Maar het duurde niet lang of daar kwamen ook alweer zonden en het kwaad drong daar binnen. Dat experiment, zoals wel eens genoemd wordt, the Puritan experiment, dat is eigenlijk op niets uitgelopen. En de Heere Jezus zegt ook hier, laat ze beiden tezamen opgroeien. Het tarwe kan het onkruid niet ontvluchten. Maar er komt een tijd wanneer er volkomen scheiding zal zijn. Dan komt er een eeuwige scheiding tussen hen die de Heere lief hebben en hen die de Heere niet lief hebben. En daar willen we over nadenken wanneer we letten op de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. En we letten op ten eerste dan het zaaien, ten tweede het verzamelen. En ten derde het scheiden. Dus we denken na over de gelijkenis van de tarwe en het onkruid. En we letten op het zaaien, het verzamelen en het scheiden. De Heer Jezus legt deze gelijkenis uit van de tarwe wat gezaaid wordt in de akker. En dat er dan 's nachts een vijandig mens kwam die onkruid zaaide. Bewust zaad onkruid zaaide tussen dat gestrooide tarwe. En toen kwam het samen op. Nou, de Heer Jezus zei, die akker, dat is de wereld. En inderdaad, het evangelie moet verkondigd worden in de gehele wereld. Overal waar er mensen zijn, daar moet het evangelie gebracht worden, want de wereld, dat is Gods akker. En het evangelie, dat is nou het zaad. En dat zaad moet gestrooid worden. En dat zaad, dat heeft kiemkracht. Dat zaad heeft groeikracht. En dat woord van Gods genade brengt voort leven. Gods woord is het zaad der wedergeboorte. Zondaren worden veranderd door het levende woord van God. En de man uit de gelijkenis die het zaad gezaaid had in zijn akker is de Heere Jezus zelf. En nu is hij in de hemel. En nu heeft hij zijn dienstknechten die bevoegdheid en die roeping gegeven om dat zaad te zaaien. En dan zal de Heere zelf ervoor zorgen dat dat zaad zal ontkiemen. En dat het zaad zal vrucht dragen. En dat zal gebeuren in de harten van dode zondaren. Mensen worden overgezet vanuit de dood in het leven. Mensen krijgen een ware hoop. Mensen krijgen zicht op het eeuwige leven. Ze krijgen vrede met God. En daarom is dat evangelie zo'n heerlijke boodschap. En dat moet gepredikt worden. Maar nu is er veel dat zich verzet en verheft tegen het zaad van het evangelie. Stormen razen en winden blazen en vloedgolven spoelen over dat zaad en over die jonge tarweplanten. Het geweld van de hel probeert die jonge tarweplantjes te ontwortelen, te doden. Er is veel dat zich verheft tegen het zaad van het evangelie. Maar er is ook veel dat naast het zaad van het evangelie opspringt. Onkruid. En daar gaat het hier om. Onkruid. En hoe komt dat onkruid daar? Nou, normaal in een veld, daar komt dat onkruid vanzelf op. Jongens en meisjes, dat weten jullie van je tuin. Onkruid, wieden, het blijft de hele voorjaar en zomer doorgaan. Maar hier is iets bijzonders aan de hand. Want hier is zoveel onkruid dat dit niet normaal is. En dat is ook zo, want een vijandig mens is 's nachts gekomen en heeft expres onkruid gezaaid tussen het tarwe. En die vijand, wie is dat? Dat is de duivel. En overal waar de Heere komt met het zaad van het evangelie, daar komt ook de duivel met zijn slechte zaad van boosheid. En hij wil het werk van de Heere afbreken. Hij wil het werk van de Heere stuk maken. Hij gaat het werk van de Heere proberen na te bootsen. En daarom strooit de duivel zaad. En dat zaad ontkiemt snel, want het menselijk hart is geneigd tot alle kwaad. En de duivel strooit dan verkeerde gedachten. En dan denkt u aan verkeerde dingen, gedachten die u weg moet bannen, waarvan u tot de Heere moet vluchten en zegt: Heere, neem die gedachten van mij weg. Maar dat zaad mag niet ontkiemen, maar te gauw ontkiemt het al. Ook in het midden van de gemeente. En dan is er allerlei bedenkingen tegen de Heere en tegen zijn woord. En dan voelt men zich onrecht aangedaan. En dan vindt men zijn eigen leven maar heel zwaar. En dan zijn er gedachten van of Gods woord waar is, terwijl het volkomen de waarheid is. Terwijl er overduidelijke redenen zijn waarom Gods woord de waarheid is. Zoveel verschillende schrijvers verkondigen allemaal hetzelfde. Dat zelfs de blinden, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, kunnen zien dat de dingen die daarin gesproken worden ook uitkomen. En ook werkelijk gebeuren. Gods woord is de waarheid. Maar de duivel probeert om dat onkruid te zaaien en twijfel uit te gieten. En zo probeert de duivel ook te verleiden tot de wereld en houdt mensen voor dat in de wereld heb je een veel beter leven zonder de Heere. En zo komen allerlei gedachten en komt de vijandschap op, ook binnen de gemeente waar het zaad gestrooid wordt. En zo groeit het samen op, dat onkruid en de tarwe. En het punt is, je kunt het niet zo onderscheiden. Onkruid lijkt op tarwe. Het onkruid wat hier bedoeld wordt in het oorspronkelijke, dat is een plantje dat inderdaad heel veel lijkt op een tarweplant. Vooral wanneer het jonge plantjes zijn. Pas wanneer het volgroeid is, dan zie je duidelijk wat een tarwehalm is en wat onkruid is. En nu zou het niet zo erg zijn geweest als dat onkruid gestrooid was in een ander akker. Als alleen maar de mensen in de wereld die vreselijke gedachten kregen. Dat was al erg. Maar dan was de kerk tenminste nog gespaard gebleven. Maar nu is dit het ergste, dat die gedachten en dat verkeerde zaad, dat wordt gestrooid in de kerk. Want zo is het koninkrijk der hemelen, zegt de Heere Jezus. Hier op aarde. Precies daar waar de Heere met zijn zaad komt, precies daar gaat de duivel ook zijn zaad strooien. Waarom doet hij dat? Omdat de duivel een hekel heeft aan de Heere God. Omdat de duivel de goede God haat. En hij heeft ook de duivel heeft een gloeiende hekel aan Gods kinderen. En hij haat de verkondiging van Gods woord. Hij is een vijand van de gemeente en zoekt de gemeente kapot te krijgen en kerken kapot te maken, op wat voor manier ook, om kerken uit te hollen, om dwaalleer te geven of allerlei zaken gebruikt hij om te proberen Gods kinderen te verstikken. En daarom komt er ook onkruid en dat onkruid dat schiet nogal gauw op. En als de duivel niet dat zaad van het evangelie kan wegpakken, dan probeert hij het maar zo te verstikken. En de duivel doet het ook allemaal zo stiekem mogelijk. Er staat 's nachts. 's nachts. Men heeft er niet eens door. We hebben er niet eens door of er komt er weer een verkeerde gedachte boven. Zo onopgemerkt mogelijk. En van het begin af van de kerk was de duivel aan het werk om slecht zaad uit te strooien. Dat was al het geval in de dagen van de apostelen. De prediking vond plaats. En we lezen daar van tarwe, maar toen was er ook al onkruid. We lezen ook van een Ananias en Safira die logen tegen God en tegen de Heilige Geest. En we lezen over Demas die ook de wereld is ingegaan. En Alexander de Koperslager die steeds tegen de apostelen inging. En er zijn meer voorbeelden. En in de geschiedenis van de kerk zie je steeds weer hoe dwalingen opkwamen vanuit het midden van de kerk. De waarheid werd ondermijnd. En dat vanuit de kerk zelf. De ergste vijanden van de kerk kwamen voort uit de kerk zelf. En je ziet vaak dat de kerk vervolgde. De Rooms-Katholieke kerk ging de gereformeerden vervolgen. En dat is vaker gebeurd. En als u nou persoonlijk in uw eigen hart ziet. En u hebt er weet van hoe het evangelie gevallen is in uw hart. Dan kunt u er ook zeker van zijn dat de duivel ook dat onkruid zal gaan zaaien in uw eigen hart. En als het goed is, herkent u het al. Maar zo zal het zijn heel het leven door. Het leven hier is een strijd. Het christelijke leven is een strijd tot het laatste toe. Het wandelen met de Heere is een voortdurende strijd. Ach, het is ook vrede, vrede met God. En er is blijdschap en liefde tot de Heere en dankbaarheid. Maar tegelijkertijd is er ook een voortdurende strijd. En zoals een soldaat altijd op zijn hoede moet zijn, moet een kind des Heeren ook op zijn hoede zijn tegen die verkeerde gedachten. Dat zaad wat zomaar gestrooid kan worden. En dan leeft het ook in uw hart dat u bidt, verlos mij van de boze. Want als u weet hebt van de Heer en van zijn werk in uw leven, dan wordt u ook voorzichtig. En dan vertrouwt u uzelf niet meer. En dan bidt u, toets mijn gangen. Onderzoek mij, Heere. En dan zou u zo graag in overeenstemming willen leven met de wil van God. Want u hebt de Heere zo lief gekregen dan. Als u weet hoe hij u oppakt uit het stof. En dat hij u gewassen heeft van uw zonden. En dat u niet meer van uzelf bent, maar dat u hem toebehoort. Dan wilt u ook hem met alles wat u hebt toebehoren. En misschien dacht u aanvankelijk, nou zal ik nooit meer zondigen, maar de kracht van dat inwonend verderf bleek toch groot te zijn. En soms lijkt het wel erger te worden. En dat geeft u pijn in uw hart. Want u verlangt het ten diepste na om hem zonder zonde lief te hebben. U hebt pijn over het onkruid in uw eigen leven. Maar daarnaast ook smart over onkruid in de kerk. En u wilt ook dat de kerk volkomen zou zijn, volmaakt zonder zonde. Er zijn zoveel verstoringen en Gods kinderen verlangen ernaar dat de kerk hier heilig zou zijn. Net als de dienstknechten uit de gelijkenis. Ze hebben ook smart als ze dat onkruid zien groeien in de akker. Deze mensen hebben de Heere lief en ze gunnen hun meester het beste. En zo is het ook in de kerk. Wanneer u de Heere kent in uw leven, dan begeert u ook dat God verheerlijkt wordt in de kerk. En er kan er ook een lijden zijn aan de kerk, wanneer u ziet dat dingen anders gaan dan zoals ze moeten. En zo waren die dienstknechten ook. En die waren er zo mee behept, die zeiden, Heere, zullen wij dat onkruid er nu maar gaan uittrekken? Dat is ook in de geschiedenis van de kerk gebeurd. Ook in de kring van de wederdopers. Waarbij ze uitgingen van een volmaakte kerk. Waarbij alleen maar de kerk ware gelovigen mochten zijn. En dat de kerk ook zo aangesproken werd als een vergadering van ware gelovigen. Allemaal tarwe. Maar dat is niet naar de schrift. De Heer Jezus noemt het. Goed vis en kwaad vis. De Heere Jezus noemt het schapen en bokken. Noemt het tarwe en onkruid. De gemeente zoals wij die zien. Want dan maken we fouten wanneer we het hart willen beoordelen. Dan worden wij een sekte. Wanneer wij menen de harten te kunnen oordelen en alleen maar de ware gelovigen willen toelaten tot het volle lidmaatschap van de kerk. Wij moeten afgaan op wat de lippen belijden en wat het leven niet weerspreekt. Dat is de gulden regel voor toelaten als lid van de kerk en over de harten oordelen wij niet. En als je dat wel wil doen, dan gebeuren er ongelukken. En dan zegt de Heer Jezus ook. Hij zegt tegen die dienstknechten, u kunt niet het tarwe onderscheiden van het onkruid. Als u het onkruid zou willen uittrekken, dan trekt u het tarwe mee uit. Maar dat verlangen van die dienstknechten was goed. Zo verlangt u er ook naar. Dat de kerk heilig zou zijn. Bidt u daar ook om. Getuigt u daarvoor. Het is een bedenkelijke zaak wanneer we geen verdriet hebben over de breuken in Sions muren. En dat we daar onverschillig onder zijn. En dat we zeggen, nou, het was altijd wel wat geweest, het is allemaal niet zo erg. En de kerk zal er altijd wel blijven. En dan gaan we rustig verder. Maar zo is het niet. De kerk kan ook weggenomen worden. De kerk kan ook helemaal verwateren. Er moet zorg zijn voor de kerk. Plaatselijk en ook landelijk. Gebed daarvoor zijn. En ook persoonlijk in uw leven. Een verlangen om naar Gods wil te leven. Is dat zo bij u? Is er bij u ook het gebed, Heere, trek de zonde uit mijn leven weg. Wat er ook voor moet gebeuren. Geef dat ik u mag eren in mijn leven. Maar hier in deze bedeling geldt het in de kerk dat tarwe en onkruid samen zullen opgroeien. Totdat de dag aanbreekt waarop zowel het onkruid als de tarwe verzameld wordt. En dan zien we het verzamelen. De Heere zegt, laat ze beiden tezamen opwassen tot de oogst. En in de tijd des oogsten zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bindt het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. De eigenaar van de akker zeg dit tot de maaiers. En zo zal de Heer Jezus dat zeggen tot zijn maaiers. En die maaiers van de Heer Jezus, dat zijn de engelen, vers 39. Op de grote dag van zijn wederkomst. Die dag die wij ons niet kunnen voorstellen. Maar zoals alles was, zo blijft het niet. Er komt een einde aan deze wereld. Een einde aan al het onrecht. En de Heere zal terugkomen om te oordelen de levenden en de doden. En dan, zegt de Heere Jezus, zal hij zijn engelen uitzenden. Om de bozen te vergaderen. En om zijn kinderen te verzamelen. Van alle einden der aarde. En in dit verband zegt Spurgeon dat we de engelen en hun werk niet moeten vergeten. Want de engelen hebben een tedere liefde voor Gods kinderen. Ze zien dat de Heere zich verheugt over de bekering van zondaren. En zo verheugen de engelen zich ook over de bekering van zondaren. En de schrift zegt dat de engelen ook Gods kinderen op hun handen kunnen dragen. Dat ze hun voet aan geen steen stoten. En we lezen in de gelijkenis van de arme Lazarus dat de engelen kwamen. En dat zij Lazarus droegen tot aan de boezem van de Heere. En dit alles moet ons laten zien dat de engelen ook liefde hebben tot Gods kinderen. Maar die engelen zijn alleen maar dienstknechten. Een mens mag nooit zijn vertrouwen stellen op een engel, dat is afgoderij. De engelen zijn dienstknechten. Ook ten dienste van hen die God vrezen. Ze worden uitgezonden door God. Instrumenten in de handen van God. God is het die zorgt en beschermt en draagt. En daartoe gebruikt hij de engelen. En de engelen weten ook precies in die dag der dagen wie nou tot de tarwe behoren en wie tot het onkruid. En ze maken daar geen enkele fout daarbij. We kunnen mensen niet doen. Mensen kunnen de maaiers niet zijn. Met ons verkeerd oordeel zouden wij kinderen Gods uitsluiten uit Gods koninkrijk. En zouden we onkruid erbij rekenen. Maar de engelen zijn volmaakt daarin. Ze waren bij aanwezig toen elk kind des Heren wederom geboren werd. En de engelen zijn getuigen geweest van de strijd van Gods kinderen. Ze zijn ook getuigen in de kerkdiensten. Ze zien ook wat hier gebeurt, de engelen. In 1 Korinthe 11 maakt de apostel daar een toespeling op. En zo in die dag der dagen zullen de engelen de tarwe oogsten en het onkruid buiten sluiten. Eerst zal het onkruid verzameld worden, dan zal de tarwe vergaderd worden. En op dat moment, in die dag, dan is er maar één ding belangrijk. Misschien denkt u nu dat er zoveel dingen belangrijk zijn in uw leven. We moeten dit nog doen en dat nog doen en daarom denken. En we zijn zo druk in de weer, u en ik. Maar in die dag, waarin de Heere terug zal komen, dan zal er maar één ding belangrijk zijn. En dat is of we het eigendom zijn van de Heere Jezus Christus. Dan zal het erop aankomen wie tot het onkruid behoren en wie tot de tarwe. En dat is het enige onderscheid, ook in het menselijk ras, tussen de Godvrezenden en hen die God niet kennen. En dan maakt het niet uit of we rijk zijn geweest op aarde of arm. Dan is het ook niet belangrijk of we geleerd waren of heel eenvoudig. Dan is het ook niet belangrijk of we altijd vriendelijk waren voor de mensen. En dat we een goede naam hadden onder de mensen. Natuurlijk moeten we vriendelijk zijn. Daar gaat het niet om. Maar er zijn ook mensen die staan bekend als vriendelijk, maar dat ze de Heere niet vrezen. En dan zal die vriendelijkheid hen niet helpen. Wanneer we de Heere Jezus niet persoonlijk kennen als onze zaligmaker, dan horen we nog bij het onkruid. En dan kunnen we niet in de hemel opgenomen worden. We kunnen de beste getuigenissen van mensen hebben. Maar zonder Christus zijn we verloren. We kunnen godsdienstige plichten gedaan hebben. We kunnen gepreekt hebben. We kunnen zelfs, zoals de Heer Jezus zegt, duivelen uitgeworpen hebben. Maar als we geen levende, persoonlijke band hebben met de Heer Jezus Christus, een band van liefde, een band van geloof en van hoop, als dat ontbreekt, dan horen we niet bij de tarwe. We kunnen leven lang in de kerk geweest zijn, maar het allemaal voor de vorm hebben gedaan, waarbij het geloofsleven niet klopte en niet werkte en geen onderscheid maakte. Dan horen we nog bij het onkruid. De engelen verzamelen in die dag alleen maar de tarwe. Zo heeft de Heer het hen geboden. En dat zal een vergadering zijn. Niet voor te stellen. Uit alle landen en talen en stammen en volkeren. Uit China en uit Canada. En uit Rusland en uit Afrika. Ook uit Nederland. Ook uit Middelharnis. Ze zullen er zijn. Want er is ook geen land waar die tarwe niet groeit. Want het evangelie wordt verkondigd over heel de aarde. En de kinderen God zullen gevonden worden in alle lagen en standen van de maatschappij. De engelen zullen een paar graankorrels halen uit de paleizen en uit de rijke huizen. Maar ze zullen armen vol graan binnendragen vanuit nederige huizen. Mensen zullen vergaderd worden uit kleine dorpen en uit grote steden. De Heer weet precies waar ze wonen, ook uit de gevangenissen, waar ze om zijn naams wil leiden. Heel Gods volk van alle tijden, alle plaatsen, zullen vergaderd worden. En ze zullen vergaderd worden in één schuur, verenigd in de aanbidding en de lof aan de drie-enige God. We horen in onze tijd veel praten over eenwording. En er is ook een proces van eenwording wat aan de gang is, omdat de kerken gewoon weg vanwege de verwatering, de financiële verplichtingen niet meer kunnen voldoen. En dan wordt er gezegd, dan worden we één. Want zo heeft de Heere dat bevolen. Terwijl heel andere achtergronden een rol spelen. Maar in de hemel zal er werkelijke eenheid zijn. Hoe vaak is het niet gebeurd dat er hier kerkelijke eenheid gesticht werd, terwijl het toch ten koste ging van de waarheid. Maar daar zal het één kerk zijn wat nooit ten koste van de waarheid zal zijn. Daar zullen allen zijn die de Heere vrezen. Petrus en Johannes en Abel en Abraham, Jesaja en Daniel. De Heer heeft zijn tarwe dat nu groeit. Overal in verschillende korenvelden. Maar ze zullen allemaal straks verenigd zijn. Dan zal er geen kerkstrijd meer zijn. Geen lijden meer aan de kerk. Wat zal dat een gezegende vergadering zijn. Dat ze verenigd een nieuw gezang zullen leren. Die alleen de Heer hen leren kan. In één taal, een hemelse taal. Wat zal dat een gezegende vergadering zijn. Al Gods uitverkorenen, allen kunnen ze een verhaal vertellen. Allen zijn ze door de strijd heen gegaan. Allen zijn ze aangevallen geweest. Allen zijn ze doorgeholpen en doorgeleid. Eén voor één, al die ontelbare mensen. Ze komen, zegt Openbaring 7, uit een grote verdrukking. Geldt voor al Gods kinderen. Want de duivelen hebben tegen hen gestreden, maar de Heer heeft hen beschermd. En daar zullen ze vergaderd zijn. De wereld was hun niet waardig en de wereld beschimpte hen en vervolgde hen, was altijd hen tegen. Maar toch is dit volk, dat is de elite van de volkeren. En dan in de hemel, al hebben zij niets. Geen gerechtigheid van zichzelf. Maar hoe heerlijk zal dat zijn. Om daar vergaderd te zijn. Verlangt uw hart daarna. Denkt u wel eens daarover na, o kind van God. Maar wat zou het toch vreselijk zijn. Om daar niet bij te horen. Ook al zou er geen hel bestaan. Maar wat zou het toch vreselijk zijn om niet bij die kinderen Gods te horen. Om buitengesloten te worden uit zulke heerlijke vergadering. Dat zou al zo al vreselijk zijn. Om de heerlijke liefde en vrede van de Heere te moeten missen. En om voor eeuwig buiten die godzalige gemeenschap te moeten zijn en nooit meer bij God kunnen komen. Maar nu zegt de Heere, dat onkruid, dat wordt niet meer weggedaan. Dat onkruid, dat wordt verbrand. En ik hoor er zo meteen nog meer van. Maar nu nog een vraag. Bent u tarwe of bent u onkruid? Laten we onszelf onderzoeken. Hoe kunnen we ons onderzoeken? Hoe kunnen we weten of we nou tarwe zijn of onkruid? Nou, die tarwe, hoe is dat ontstaan? Door de Heere. Die tarwe is gezaaid door de Heere. Bent u gezaaid door de Heere? Is dat zaad van het evangelie in uw hart terechtgekomen? Of bepantsert u zich daartegen? En vergeet u maar wat er gezegd wordt in de kerk. En neemt u niet de tijd om de Heere te zoeken persoonlijk met zijn woord? Kijk, dan weert u de tarwe af. Bent u gezaaid door de Heere? En misschien zegt u wel dat u godsdienst hebt. Dat u allemaal plichten doet. Nee, hebt u tarwe. Elk mens is nog godsdienst. Een communist kan ook nog godsdienstig zijn. In zijn eigen manier. Op zijn eigen atheïstische manier. Over de leiders van het communisme. Dat is ook nog een vorm van godsdienst. Een mens godsdienst. Elk mens is godsdienstig. Dat redt ons niet. Maar dat we tarwe zijn. Kijk, de Heilige Geest drupt het geestelijk leven in het hart. Kent u dat? Dat u indrukken kreeg, waarvan? Van uw eigen verdorvenheid. En dat u uw tekort zag. En dat u zag dat u voor God niet kon bestaan. En dat de Heere Jezus toen onmisbaar voor u werd. En u kreeg hem nodig als de enige zaligmaker. U kreeg liefde tot hem en een lust om in zijn wegen te wandelen. Een lust om de Heere te vrezen. En u kent een honger en een dorst naar de Heere en naar zijn gerechtigheid. En nu is de Heere Jezus het doel van uw bestaan en uw leven. En u vraagt hem om uw leven te verenigen tot de eer van zijn naam. Kijk, zo werkt het. Zo wordt het zaad gestrooid en zo komt dat op. En dan is de Heere Jezus alleen een verzoening voor uw schuld. En zo begint de Heer en zo werkt de Heer. Kent u dat? Kent u deze zaak? Het zaad wordt vanmorgen weer gestrooid. Hoe zou het nu vanmorgen terechtkomen in uw leven? Maar een ander kenmerk van dat tarwe is dat het zo hulpbehoevend is. Tarwe is zeer afhankelijk van goede zorg. Tarwe groeit niet uit zichzelf. Het moet gezaaid worden, maar daarom moet het ook bewaterd worden. Moet beschermd worden tegen ongedierte, tegen ziekte. En u ziet ook nooit zo in de natuur hele vlakten vol tarwe. Dat ziet u niet. In de natuur groeit af en toe eens misschien een tarweplantje wat ongecultiveerd is. Wat u wel in de natuur ziet, zijn vlakten van gras. Want gras is veel sterker. Gras dat kan verzwolgen worden door een vloed, kan verbrand worden, het komt altijd weer op. Gras is heel sterk. Maar tarwe niet. Tarwe is zwak. Een simpel regenstorm zoals ze gisteren meemaakten, kan tarwe al plat doen slaan. Nou, zo is nou ook met Gods kinderen. Ze zijn hulpbehoevend. U wordt teer en afhankelijk. U hebt de Heere nodig om u te leiden, om u te ondersteunen. U beseft dat u zonder hem niets kunt doen. U hangt dan aan de Heere Jezus. Zo is het leven van de tarwe. Nou, dat tarwe, dat wordt straks vergaderd en ze zullen genade en eer verkrijgen. Ze worden opgenomen in de hemelse schuren. Maar dit houdt ook een scheiding in. Want de Heere zegt, verzamel de tarwe in mijn schuur. Dat gebeurt in de dag der dagen, de dag van de wederkomst. En dan vindt ook de scheiding plaats tussen tarwe en onkruid. Maar wat gebeurt er nou met dat onkruid? Dat onkruid wordt weggeworpen, waar? In het vuur. Wat een tegenstelling. De tarwe in de hemel. De sterfdag van een kind van God is zijn kroningsdag. En daarom, kind van God, wie u ook bent en waar u ook doorheen gaat, uw beste dag komt nog. Want er is een dag dat beter is dan de dag van iemands geboorte. Om opgenomen te worden in de eeuwige schuur. En daar leeft u dan uiteindelijk voor hier op aarde. En daarom verdraagt u de hitte van de dag en de koude van de nacht. En daarom houdt u het vol in de stormen. Want u ziet op het einde het doel van het geloof. Daar is het veilig. In de schuur daar is het veilig. Daar is geen gevaar voor ziekte meer. Daar is geen meeldauw meer. Daar is geen hitte. Daar is geen koude. Geen droogte. Geen overstromingen. Daar is alles wel. Oh, wat zal het zijn om daar te komen. Mijn broeder en mijn zuster, om daar in die schuur te komen, dat is niet uit te drukken. Het beste komt nog. Het is een schuur, een grote oogst. Grote oogst doe je in een schuur. En die schuur komt vol. Een blijde tijd, vreugde, de oogst wordt binnengehaald. De vreugde en een blijdschap, maar dan dat onderscheid. Het onkruid wordt gebonden, in het vuur geworpen. Dat is de plaats van de eeuwige vervloeking. Dat is een werkelijke plaats die God bereid heeft voor allen die zijn wetten geschonden hebben. En die daar geen vergeving voor ontvangen hebben. Die het aanbod van zijn zoon veracht hebben. die liever hun ziel verkochten aan deze wereld of aan de duivel. Die liever geleefd hebben voor hun eigen genot, maar niet voor God. Die God niet de eer gaven. Die hem voortdurend getergd hebben met hun boosheid, terwijl de Heer hen voortdurend gezegend had in dit leven. En zij voortdurend hebben ze al die zegeningen van hun lichaam en van hun omstandigheden en van hun geld en van het zonlicht en van het zuurstof wat ze konden inademen en het eten dat God heeft laten groeien op het veld, hebben ze voortdurend gebruikt om tegen God in te gaan en alleen zichzelf te eren. Ze kenden geen overgave aan de Heere. Ze wilden zonder God leven en ze zullen krijgen wat ze willen. Ze zullen zonder God zijn. En dan zullen ze de consequentie van hun eigen daden moeten dragen. Ze zullen door God verlaten worden. De Heer Jezus heeft ons juist dit geopenbaard. De werkelijkheid van de hel. Herhaaldelijk heeft de Heer het gezegd. De rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheden. Dat betekent, er komt geen eind aan die pijniging. Dat maakt het leven zo ernstig. De hel is een werkelijkheid. En het is een meesterlist van de duivel om mensen te laten geloven dat er geen hel is. En dat er wel mee zal vallen. En dat het niet zo erg is. De duivel wil niet dat we beven voor de hel. En de duivel wil niet dat we verlangen en opgewekt worden door de hemel. Maar als we zonder hem leven, dan blijft er alleen een verschrikkelijk vuur over. De Heer Jezus beschrijft het met geween en knersing der tanden. Daar is God niet meer. En het goddelijk bevel zal luiden. Na zeer veel geduld. Na zeer veel oproepen tot bekering gegeven te hebben. Na zeer veel zegeningen gegeven te hebben voor het dagelijks leven. Waarvan de mensen de verzinsel bedacht hebben. Dat al die dingen van het dagelijks leven, oh, die komen vanzelf. Al die planten, al dat eten, dat komt zomaar vanzelf. Je zou het niet geloven, maar dat is waar. Dat is wetenschappelijk, is dat. Komt allemaal vanzelf. En dat moeten we nou geloven. Zulk nonsens. Die miljoenen mensen bedriegen tot in de eeuwigheid. Niet te beseffen dat God de schepper is en de onderhouder van het leven. Zelfs de verblinde heidenen hebben meer licht dan de geëmancipeerde, postmoderne, seculiere westerling. Maar het goddelijk bevel zal klinken. Verzamel het onkruid. Bind ze tezamen en werp ze in het vuur. Maar vergader de tarwe in mijn schuur. Waar zult u zijn? Hoopt u naar de hemel te gaan? O, wat zal die kloof groot zijn. Tussen Gods kinderen en tussen de verlorenen. De Heere waarschuwt ons. Het gaat er niet om dat we de naam dragen dat we tarwe zijn. Het gaat er niet om tevreden te zijn met uiterlijke lidmaatschap van de kerk. Praat niet over het geloof, maar beoefen het geloof. En nou wat het wonder is, wanneer u nou van uzelf denkt, ja, ik vrees dat ik nog onkruid ben. Hoort het evangelie, onkruid kan tarwe worden. Dat doet God. Voor een dennenboom zal een, voor een doren zal een dennenboom opgaan. Voor een distel zal een myrteboom opgaan. Door de Heilige Geest, wat nooit kan gebeuren in het natuurlijke, kan een onkruidsplant veranderd worden in een tarweplant. Dat kan God doen. Dat heeft Hij gedaan ontelbare keren. En Hij roept u tot Hem te komen. En Hij zal doen wat u niet kunt doen. Zie dan op Hem en word behouden. Amen. Laten we zingen 126, het derde vers. 126, vers 3. Zullen wij bidden en danken? Wat is het groot, Heere, dat u ons deze werkelijkheid zo eerlijk voorstelt. Dat u ons waarschuwt voor de werkelijkheid van het verloren gaan. En nu zegt u in uw woord dat wij van nature al verloren zijn. Zo liggen wij hier op aarde zonder u. Maar daarom laat u dat tarwe zaaien. Opdat u hen die verloren liggen zult opwekken, zult behouden. Dat in plaats van een doren zal een dennenboom opschieten. In plaats van een distel komt een myrt. En in plaats van onkruid komt er een tarweplant. En dat houdt u ons voor. En dat belooft u ons. Wanneer wij buigen voor u. Dat u zult doen wat wij niet kunnen doen. Dat u bereid bent en machtig bent om te behouden en te redden. Dat u het geroep van de armen verhoort. En dat u mij door uw Heilige Geest een besef geeft van onze onwaardigheid en verlorenheid. En dat u licht geeft op het volkomen werk van Christus. O, wij danken u voor dit evangelie. Wil werken in onze harten. Leid ons leven tot uw eer. En geef, Heere, dat wij voor eeuwig bij u mogen behoren. Heb dank voor wat u gaf deze morgen. Vergeef onze tekorten in spreken en preken en in luisteren. Breng ons vanavond ook weer samen hier in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 67, het derde vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.